De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee L. Hak uit IJzendoorn voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit 2 Thessalonicenzen 1. Kerkdiensten zondag 14 mei in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt dan dominee Van de Wind voor te gaan. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste is bestemd voor een project van 1027 in Zuid-Soedan. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. We bevelen de collecten hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de onkostenbenemer naar Ezer. De voorzang nu is Psalm 107, vers 16. Laat zulken eer bewijzen aan 's Heeren gunst en macht en al zijn wonderen prijzen voor het menselijk geslacht. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk of thuis een gezegende dienst toe.
Gemeente, laten we deze dienst beginnen in afhankelijkheid van de Heere en ook zijn zegengroet ontvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze avonddienst in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en die eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen met het zingen om God eer te bewijzen, Psalm 147, het tiende vers. Hij gaf aan Jacob zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten. Zo deed hij aan geen andere volken in het begin. En toch, daarna gaf hij later ook aan andere volken dat woord, ook aan ons. Laat dan Gods lof, de dank aan hem, ten hemel reizen. Laat al wat adem heeft hem prijzen. 147, het tiende vers. Wij doen vanavond ook belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen en plaatsen met de apostolische geloofsbelijdenis. En wij zingen daarna uit Psalm 85 het eerste vers. Psalm 85 vers 1 is een psalm van belijden, van danken en bidden. Straks gaat het ook over danken en voorbeden. In Psalm 85 vers 1 zingen we: Gij hebt uw land, o Heere, die gunst, die genade betoont. De schuld van uw volk, dat is belijden, dat wij ook gezondigd hebben. De schuld van uw volk, maar die hebt gij uit uw boek weggedaan, verzoend. Dat is vergeving, waar we God voor mogen danken. Dan ziet gij hun zonde niet meer aan. Dat vraagt dan ook om gebed, bidden. O heilrijk God, weer dan ook verder het verdriet van ons en doe uw toorn teniet, zodat wij u in vrede mogen dienen in het geloof. Psalm 85, het eerste vers, maar belijd eerst ieder in zijn en in haar hart met mij als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, maar ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren in de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij wederkomen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we nu samen de Heer bidden en vragen om zijn zegen over deze dienst. In het bijzonder het licht van de Heilige Geest. Als we mogen preken, als we mogen luisteren, laten we samen bidden. Heere, Heilige, Almachtige God, u kan ons alleen bevrijden. Wij danken u dat u zo'n groot en machtig God bent. Wij mochten de afgelopen week herdenken dat ons land bevrijd is uit de oorlog. En zoveel landen, ook in deze tijd, die snakken nog naar vrijheid. Uit de bezetting, uit de oorlog. Maar u bent almachtig dat u ons kan bevrijden. Niet alleen letterlijk naar het lichaam of een land uit de slavernij bevrijden. Maar u kan ons bevrijden van de macht van de duivel, van de macht van de zonde. U kan uw gunst, uw genade aan ons schenken. En dat wilt u ook doen, Heere. Daarom komen wij tot u in het gebed. En dan past het ons wel om u allereerst daarvoor te danken. Dat we voor de tweede keer op deze zondag, een rustdag die u apart gezet hebt, geheiligd hebt, naar de kerk mochten komen, uw huis, wat een plaats van gebed zal zijn, zoals u de Heer Jezus het heeft gezegd van de tempel. De kerk, uw huis, waar een plaats van rust geschonken wordt. Te midden van de verwarring in de wereld, te midden van de drukte in ons leven. Wij danken u, Heere, dat u ons door uw Heilige Geest hebt aangespoord om vanavond ook naar de kerk te gaan. Misschien zijn we dat wel gewend. En dat is een goede gewoonte, zoals u de Heer Jezus ook naar gewoonte, naar de synagoge, naar de kerk ging. En toch is het de werking van uw Heilige Geest, Heere, want wij zijn niet beter dan andere mensen. De schuld van uw volk, de schuld van de zonde dragen ook wij met ons mee. Het is genade dat u ons geroepen hebt. Het is de werking van uw Heilige Geest dat wij die gewoonte die u ons bevolen hebt naar uw geboden, dat wij die ook gehoorzamen. Wij bidden of dat u dan in ons midden wil zijn. De koster heeft alles in gereedheid gebracht voor de tweede keer op deze zondag. Zodat uw gemeente mocht komen. Zodat andere gemeenteleden die niet naar de kerk konden komen, thuis mee kunnen luisteren, verbonden zijn via de uitzending van deze dienst. Wij danken u, Heere, dat wij dan mochten komen en dat u ons die plaats van rust wil geven. Zegen ons, Heere. Met uw zegen. Kom met uw Heilige Geest in ons midden en in ons hart. Dat wij uw woord, de Bijbel, mogen lezen. En dat wij met het licht van de Heilige Geest het ook mogen begrijpen wat u tot ons wil zeggen. Geef dan uw Heilige Geest in het hart om te preken. Geef dat het eenvoudig en duidelijk mag zijn. Hoewel we in de Bijbel soms gedeelten en teksten tegenkomen die wij niet begrijpen. Toch is uw woord niet te moeilijk, Heere, want u hebt uw woord gegeven. Voldoende om zalig te worden. Wat een wonder dat u dat alles in uw woord hebt laten opschrijven. Wil dan met uw Heilige Geest ons ook leren luisteren. Dat we de aandacht erbij mogen houden. En als de aandacht wegvloeit, Heere, geef dat wij weer als het ware teruggeroepen worden door uw stem, door uw woord, dat het onze gedachten weer mag vatten. Heere, geef uw Heilige Geest in het hart en open onze oren en onze mond. Wij bidden dat voor ons als we hier gekomen zijn, maar ook voor degenen die thuis of op andere plaatsen meeluisteren. Wij bidden dat niet alleen voor de gemeente hier, maar in alle kerken, in de dorpen, in de steden, door ons hele land heen, wil uw zegen geven, Heer, dat uw koninkrijk uitgebreid mag worden, dat het evangelie verkondigd mag worden door al die kerken heen. Er is wel veel verdeeldheid, maar Heer, geef dat uw woord centraal mag staan, dat dat evangelie verkondigd wordt van het koninkrijk van God, dat gekomen is en dat komen zal. Wij bidden of dat u alles in deze dienst met orde en eer wil laten verlopen in alle rust. Wil het zegenen, Heere, niet alleen de preek. Niet alleen als we luisteren. Als we mogen zingen onder de begeleiding van de organist. Geef dat we met het hart mee mogen zingen met de psalmdichters. Dat we ook daarin ons hart en onze zorg mogen vertellen aan u. Ja, misschien zijn we met zorg in het hart gekomen. Geef u dan door uw woord kracht om de zorgen te dragen die u op onze schouders legt. Als we ziek zijn, geef u genezende kracht door uw woord en door uw geest naar het lichaam als we ziek zijn. Maar ook voor ons hart, voor onze ziel. Want u, Heere Jezus, hebt altijd de zieken genezen, maar tegelijkertijd wilt u de zonden vergeven, want dat sprak u bijna altijd tegelijk daarbij. Wil dat ook vanavond in ons hart geven. Genezing van het lichaam, maar ook in ons hart. Kan ook zijn, Heere, dat we met vreugde in het huis zijn opgekomen in uw huis. omdat u overvloed hebt gegeven. Dat het vanavond over verdrukking en vervolging gaat, in het Bijbelgedeelte wordt het genoemd. En dat we denken, we hebben zoveel voorspoed. We hebben zoveel overvloed. Geef, Heere, dat wij u daarvoor mogen danken. En dat dan het geloof daarin ook versterkt mag worden. Dat het waar is, dat we ook in voorspoed dankbaar zullen zijn. En niet alleen in tegenspoed zullen bidden. Beiden horen bij het leven van een christen. Beiden vraagt u van ons in voorspoed dankbaar te zijn. En in tegenspoed geduldig, biddend om uw kracht. Heere, geef ons dat vanavond. Niet omdat wij dat verdiend hebben, maar enkel uit genade. Alleen om Jezus wil door zijn werk, wat u hebt volbracht. En u bent opgestaan en u leeft. U bent naar de hemel gevaren, wat wij binnenkort mogen gedenken. En u bent daar een voorbidder die voor ons bidt, die ons uit genade ook wil en kan verhoren. Hoor dan ons gebed om Jezus wil uit genade. Amen. Ik ga met u lezen uit de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk. 2 Thessalonicenzen 1, vers 1 tot en met 12. En in die tweede brief, 2 Thessalonicenzen 1, vanaf het eerste vers, daar lezen wij Gods woord met elkaar als volgt. Paulus, Silvanus, dat is Silas, en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen, die in God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Daarbij behoren ook de zusters, maar de brieven werden aan de leiders, aan de broeders van de gemeente geschreven. Wij moeten God altijd voor u danken zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Zodat wij zelf over u roemen in de gemeente van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven, bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen, in de gelovigen, en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Tot zover lezen wij 2 Thessalonicenzen 1 en de tekst vinden wij in vers 11. En vers 12. Daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt, opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem, overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Tot zover lezen wij de schriftlezing en ook de tekst voor de preek. Boven de preek heb ik geschreven Gods welbehagen om te volbrengen of om te volharden. Gods welbehagen om te volharden. In dit gedeelte gaat het over waardig geacht worden. Dat is ons eerste aandachtspunt. De roeping waardig geacht. Daar klinkt ook wel in door dat wij dan ook dat woord waard moeten achten. De roeping waardig geacht. Als tweede spreekt Paulus over een rechtvaardig oordeel. En dat is misschien vreemd. Dank en voorbeden in het eerste hoofdstuk. Danken en dan toch over een rechtvaardig oordeel spreken. Dat is onze tweede aandachtspunt. En het derde, met kracht volbrengen. Met kracht volharden. Het staat alle drie in vers 11. Maar in het gedeelte daarvoor, in het danken, want vers 11 is de voorbede. Maar in het danken noemt Paulus diezelfde drie aandachtspunten. De roeping waardig geacht, een rechtvaardig oordeel, met kracht volbrengen. Met hulp van de Heilige Geest willen we er samen naar luisteren wat God ons daarmee te zeggen heeft. Voordat wij daarna gaan luisteren, krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Geef blijmoedig uit de overvloed die de Heere u eerst gegeven heeft. Mag u aan hem teruggeven en voor uw naaste via de diaconie. De Heere zegene u en uw gaven. En wij gaan samen zingen uit Psalm 116, vers 3, 4 en 5. Psalm 116, vers 3. Och Heere, werd mijn ziel door u gered. God hoorde. En dan is hij ook mijn liefde waardig. Mijn liefde waard te achten. Zijn liefde moeten wij waardig achten. Het gaat in 2 Thessalonicenzen 1 over verlichting en welbehagen. Het welbehagen van God. Psalm 116 vers 4. Die wekt de ziel op. Keer mijn ziel tot uw rust weder. Tot het welbehagen van God. Het gaat in de tekst ook over het werk van het geloof. In vers 5, dies, dat betekent daarom zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het licht. Dat is het werk van het geloof. We zingen Psalm 116, vers 3, 4 en 5. Thank you. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Zo worden de gemeenten in het Nieuwe Testament aangesproken. Zijn wij een gemeente van de Heer Jezus Christus? Dat betekent geloven we in de Heer Jezus Christus. Maar verwachten wij ook dat de Heer Jezus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden? De discipelen moesten uitzien nadat de Heer Jezus was opgestaan, dat hij zou komen. Eerst in Galilea. Later moesten ze naar Jeruzalem gaan. En daar wachten op de komst, ja, van de Heer Jezus, ja, van de Heilige Geest. Wij leven ook na Pasen, naar Hemelvaartsdag en Pinksteren toe. Gedenken dat hij is opgevaren naar de hemel, maar tegelijkertijd dat wij hem nog moeten verwachten. Naar Pinksteren toe leven. Gedenken dat de Heilige Geest is uitgestort, maar tegelijkertijd leven als een christen dat de Heilige Geest iedere dag in ons hart wordt uitgestort, totdat de Heer Jezus wederkomt. Vanuit die gedachte ben ik na Pasen de tweede brief aan de Thessalonicenzen gaan bepreken, waarvan u vanavond het eerste hoofdstuk hoort. Een dank en voorbeden. Danken voor alles wat God al gegeven heeft. En dan zou je ook nog kunnen denken aan de achterliggende periode waarin de kerk vaak alle activiteiten in het winterwerk volop aanwezig zijn. En dat begint al heel snel met Advent, naar het kerstfeest, naar de geboorte van de Heer Jezus. En dan horen wij door dat winterseizoen heen al die facetten van het evangelie van het Koninkrijk van God. Daar mogen we voor danken. Tegelijkertijd is het ook een voorbeden. Blijven bidden. Want als God ons dat waardig acht, volbrengen wij dat. Volharden wij in dat geloof. Daar gaan wij vanavond naar luisteren. Wij die ook uitzien naar zijn wederkomst. En misschien vinden we dat soms wel moeilijk. En daarom moeten we er steeds toe opgewekt worden. Danken voor alles wat we hebben gehoord. De opstanding van de Heer Jezus Christus als laatste heilsfeit. Nu naar Hemelvaart en Pinksteren toe. En misschien wel juist als het minder wordt in de kerkelijke activiteiten, dan hebben we op een andere manier elkaar op te wekken, aan te sporen om daarin toch te volharden. In ieder geval de wekelijkse zondagse samenkomsten van de gemeente. In de brief van de Thessalonicenzen heeft Paulus het over de wederkomst van de Heer Jezus. Niet voor het eerst. In de eerste brief heeft hij daar ook al over gesproken. En juist omdat er misschien toch nog vragen blijven liggen, of omdat de gemeente daar iedere keer weer toe opgewekt moet worden, schrijft hij ook nog een tweede brief. Ook wel omdat er mensen in die gemeente Thessalonica opstaan die de wederkomst van de Heer Jezus weer op een verkeerde manier uitleggen, niet zoals Paulus gedaan heeft, of helemaal ontkennen. Dat lezen we in het tweede hoofdstuk. Maar als Paulus voor de tweede keer een brief aan de gemeente van Thessalonica schrijft, dan begint hij dus niet gelijk met vermaning en waarschuwing, waarom hebben jullie dat nu toch nog niet gehoord enzovoorts, toch nog niet geloofd. Hij begint met danken, dank en voorbeden. Hij dankt allereerst dat wij de roeping waardig geacht worden. Danken. Kan dat zomaar in iedere gemeente? Dat je zomaar begint met danken? Laten we eerst kijken wat weten we van de gemeente van Thessalonica. Misschien weet je er wat van uit de Bijbelse vertellingen, uit het boek van de Handelingen, dat Paulus op zijn zendingsreizen is geweest, onder andere in Thessalonica. Toch staat daar helemaal niet zoveel over geschreven. We weten wel, dat schrijft Paulus in zijn eerste brief aan Thessalonica, dat Paulus er gekomen is na veel verdrukking en gevangenschap. In Filippi, in de plaats voor Thessalonica. Dat kunnen we in Handelingen 16 teruglezen. Paulus is na veel verdrukking en gevangenschap in Filippi daarna aangekomen in Thessalonica. Paulus heeft zich niet laten weerhouden, laten terughouden door de verdrukking en de vervolging. Toen hij vanuit Troas dat gezicht kreeg om naar de overzijde te varen, naar het Europese land, toen is hij gegaan. En toen de verdrukking en de vervolging in Filippi, in nota bene in die eerste plaats waar hij dan het evangelie ging prediken, op hem afkwam, op zijn weg geplaatst werd, toen is hij er niet onder bezweken, hij is doorgegaan naar Thessalonica. En in Handelingen 17 lezen we als enige over de gemeente van Thessalonica dat Paulus ook daar tegenstand heeft ervaren. Zo leek het eerst niet, hij werd hartelijk ontvangen in het huis van een zekere Jason. Daar mocht hij kerk houden. Misschien is Paulus in die tijd al niet meer eerst naar de synagoge gegaan, was daar ook geen synagoge, dat was hij wel gewend. Hij ging niet zomaar ergens anders kerk beginnen, maar in Thessalonica wordt hij hartelijk ontvangen in het huis van een zekere Jason. En toch komt er tegenstand na die hartelijke ontvangst. Niet van Jason, dat hij het niet meer met Paulus eens is. Nee, de Joden uit Thessalonica of uit de andere gemeenten die Paulus achterna reizen. De Joden in Thessalonica die verwekten ook een oproer, een tegenstand. Een oproer in Thessalonica. Weer tegenstand. Ja, weer wordt Paulus waarschijnlijk ook, maar Jason in ieder geval, gevangen genomen, voor het gerecht gesleept. Alleen door een flinke borgsom te betalen, komt Jason vrij. En Paulus, als die ook gevangen genomen werd voor het gerecht gesleept is, komt Paulus daarmee ook vrij. Toch sturen de broeders van de gemeente in Thessalonica Paulus uit de stad. Ze zijn mens. Ze weten ook voorzichtig, verantwoordelijk te handelen. Ze zeggen, Paulus, dat is te gevaarlijk hier in Thessalonica te blijven. We hebben nu met een borgsom Jason weer vrijgekocht, dat we niet verder vervolgd worden, maar het gaat zo niet langer. En hij gaat de stad uit. Is het dan voor niets? Nee, Paulus dankt. Want het evangelie was gebracht daar in Thessalonica. En God had blijkbaar toch door de wonderen van bekering en geloof verricht in Thessalonica. En daarom dankt Paulus. Weet één ding dus wel. Als het vanavond gaat over vervolging en verdrukking. Door alles heen werkt God het geloof en bekering door de verkondiging van het evangelie. Al is het in de praktijk niet altijd het gemakkelijkste, door de prediking, ook door het pastoraat, wat ambtsdragers mogen verrichten, ook door het vrijwilligerswerk, wat in de gemeente plaats mag vinden, overal doorheen werkt God het evangelie van het koninkrijk van God. Dat werkt God door zijn geest met kracht in het midden van de gemeente. En daarom begint Paulus te danken. En als je dat een vraag vond, als je denkt, ja, zijn dat geen hoge woorden? Bedenk allereerst dat een christen wel gaat bidden, maar wat leert de belijdenis van de kerk? Wat is het gebed voor een christen? Het eerste stuk van de dankbaarheid, het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Dus bidden tot God, dat is allereerst een stuk dankbaarheid. Nou, Paulus heeft er al reden om te danken. En natuurlijk volgt daar ook op de voorbeden. Natuurlijk gaat hij ook bidden. En is dat niet een wat te hoge toon? Nee. Het is niet hoogmoedig dat we vanavond beginnen met dank aan de verkondiging van het evangelie. Paulus die zegt namelijk in het derde vers, Wij moeten God altijd voor u danken. En dat moeten, dat is eigenlijk hetzelfde woord als wat een aantal keren in dit hoofdstuk terugkomt. Wij moeten, het is het waard. Waardig achten komt steeds terug. Het is het waard, het is God waardig, wij behoren God altijd voor u te danken. In onze tekst komt het terug. In vers 5 komt het al terug. God acht ons die roeping waardig. En in het vijfde vers, het koninkrijk van God waardig geacht. En nu zegt Paulus, wij behoren God te danken. God is het waard. Wij moeten het God waardig achten om hem allereerst te danken. Daarom heb ik dat eerste aandachtspunt zo genoemd, waardig achten. Danken. Danken dat God ons de roeping van het koninkrijk van God waardig acht. Maar als je dan dat dankgebed van Paulus leest en je zegt, ja, dat hoort, wij behoren God te danken. Maar dan komt er toch een tegenstrijdigheid. Als wij danken dat God ons de roeping waardig acht, dan zou je verwachten dat er hele mooie dingen geschreven staan. Maar God, Paulus dankt God dat hij ons de roeping waardig acht. En dan komt er toch gelijk over verdrukking en vervolging. Vanwege uw volharding in het geloof, in al uw vervolging en verdrukking. Moet dat dan zo? Als God ons de roeping waard acht om het evangelie van het koninkrijk van God te horen, zouden die mensen in Thessalonica dan niet gedacht hebben, als God nu met zo'n blijde boodschap van het evangelie komt, en dan zegt Paulus terecht, en zij hebben dat ervaren, dan komt het door vervolging en verdrukking heen. Moet dat zo? Ja, het gebeurt zo. Dat is de praktijk van het geloofsleven. Je wordt geroepen tot het koninkrijk van God. Je wordt geroepen door het evangelie vanuit het woord van God. Maar dat geeft verdrukking en vervolging. Denk om te beginnen eens aan de Heer Jezus. Hoe heeft hij moeite moeten doen om de discipelen bij zich te voegen, bij zich te houden? Hoe heeft hij de discipelen moeten roepen, volg mij? Maar Petrus wilde niet altijd. En aan het einde van die 3 jaren begreep Thomas nog niet, Heer, als u van ons weggaat, waarom? En even daarvoor had Thomas nog gezegd, laten we maar met hem gaan, opdat we met hem sterven. Wat moet God voor moeite doen om ons bij hem te voegen, bij hem te houden? Dat komt door allerlei verdrukking en vervolging. Nou hebben we niet allemaal hetzelfde. We maken niet allemaal hetzelfde mee. We lezen in Thessalonica ook niet van hevige vervolgingen dan alleen dat Paulus voor het gerecht, of Jason liever gezegd, voor het gerecht gedaagd werd en dat hij met een borgsom, met een kwijtschelding weer vrij kwam. Toch blijkt daar vervolging en verdrukking geweest te zijn. Maar wat is dat voor vervolging en verdrukking? In het tweede hoofdstuk gaat het eigenlijk over tegenstand. Tegenstand tegen het evangelie, verwarring, misleiding. En dat brengt het voor ons allemaal wel dichterbij. God acht ons die roeping waardig. Je bent geboren in een christelijk gezin. Daar ben je gedoopt. God acht het jou als kleine jongen meisje waardig om gedoopt te worden. Dat Gods naam ook aan jouw naam verbonden werd. En heb je dan daarna vervolging en verdrukking moeten doorstaan? Nou, dat is misschien wel een heel zwaar woord. Maar laten we eens terugdenken in die afgelopen periode. Laten we maar dat winterseizoen even in gedachten nemen. Probeer dan eens te bedenken, had je altijd zin om naar de catechisatie te gaan? Of voelde je soms een verdrukking, een tegenstand in je opkomen? Doordat er verdrukt werd door heel veel andere dingen, dat die catechisatie in het nauw kwam. Dat je in die catechisatie niet zoveel zin had. Misschien wel doordat jongere vrienden, vriendinnen tegen je zeiden, catechisatie, dat ze daar niet bepaald zo hoog van opgaven. Club? Nou, kan het zijn dat de kinderen, vooral de lagere basisleeftijd, dat ze graag naar de club gaan. En toch hoorde ik bij ons op het dorp, is er dan geen verdrukking, geen tegenstand? Ja, een van die kinderen die enthousiast was, kreeg thuis niet zoveel medewerking. Voelde thuis de weerstand, de tegenstand, de verdrukking. Hij moest er thuis niet te veel, of zij, dat kind moest er thuis niet te veel van zeggen. Niet heel de dag, iedere dag met die Bijbel bezig zijn die hij gekregen had. Probeer eens eerlijk te bedenken, ook ouderen, volwassenen. Het evangelie wordt gepreekt. God acht u het evangelie van het koninkrijk van God waardig. Maar was u er altijd zo voor in, als er afgekondigd werd dat er een bijbelkring was, of een bijbelstudie, of een kring, hoe dat hier in Bruchem plaatsvindt? Of was er toch soms verdrukking, tegenstand, weerstand? Inderdaad, ook voor u, door zoveel dingen in de wereld, in het arbeidsleven, in het gezinsleven. Of was er soms ook niet zoveel animo voor? Omdat de verdrukking, de verleiding, zo zou je het ook kunnen noemen, van de trend van deze wereld, bepaald niet meer is een mannenvereniging, een vrouwenvereniging, een bijbelstudieavond. We hebben wel wat mooiers te doen. Tegenstand, verdrukking tegen het evangelie. En toch heeft God ons, ook u, het evangelie, het koninkrijk van God waardig geacht. En als we nou die bijzondere gelegenheden even aan de kant laten, de zondagse dienst, hebben we altijd het verlangen, de gezindheid om naar de kerk te gaan, of komt er ook zo vaak wat tegen in? Tegenstand in Thessalonica, tegenstand in uw en in jou en in mijn leven. Komen we naar die zondagse diensten trouw, of laten we ook wel eens verstek gaan? Ook weer door vergelijkbare verdrukking, verleidingen, andere dingen die er tegenin komen. En toch heeft God u en jou en mij die roeping waard geacht. Hij is toch blijven roepen. Hij heeft het ons niet waard geacht om onszelf, maar om dat evangelie. Omdat Hij het waard is. De roeping ging van Hem uit. Van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus die ook wist wat verdrukking is. De Heer Jezus die ook weet wat lijden is. Hij werd gevangen genomen. Voor hem werd een borgsom betaald, 30 zilverlingen. Hij werd ermee verraden. Hij kwam niet vrij. Hij weet wat het lijden is, tot in de hof van Gethsemane. Hij weet wat er tegenin komt van de werking van de duivel. En toch acht God door de Heer Jezus Christus zijn gemeente die hij uit alle volken en talen en natieën bijeen vergadert, die acht hij het waardig om het koninkrijk van God, het evangelie, te horen. Dat is zijn welbehagen, zoals het in onze tekst in vers 11 staat. Het welbehagen van zijn goedheid. Dat is het welbehagen wat door zijn hand gelukkiglijk voortgaat. Dat heeft Jesaja al geprofeteerd over de Heer Jezus. En kijk wat er in Thessalonica is gebeurd. Wij danken God dat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt. Het geloof is sterk gegroeid. Of dat het nu in aantallen is, Of dat het geloof sterk is gegroeid tegen die weerstand, tegen die tegenstand in, er doorheen is opgeschoten. Ja, en de liefde van ieder van u allen tot elkaar, dat die steeds toeneemt. Paulus dankt daarvoor in de gemeente van Thessalonica. Ik weet natuurlijk niet hoe het hier bij u in de gemeente is. Liever gezegd, hoe het met uzelf is. Het was niet zo dat de mensen in Thessalonica zich beter voelden dan anderen. Maar er was liefde onder elkaar. Zij gunden het ook de anderen. En dan dankt Paulus voor die roeping van God, dat God volhoudt, dat hij ons de roeping waardig acht. Maar dan komt hij in zijn dankgebed als tweede aandachtspunt op een vreemd woord. Een Bijbels woord, maar wat wij toch niet in een dank zouden zetten. Hij dankt God en hij zegt, het is immers rechtvaardig van God. Die verdrukking en die vervolging, juist in die roeping van het evangelie, dat daar vervolging, verdrukking, druk of verleiding kwam. Het is volgens het rechtvaardig oordeel van God en ook daar dankt hij God voor. Wat in Thessalonica gebeurt, zegt Paulus, dat is een teken van Gods rechtvaardig oordeel. Herkennen we daar ook zijn welbehagen, zijn goedheid in? Ja, het is een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat hij u het koninkrijk van God waardig acht en dat hij u door vervolging en verdrukking, in onze tijd misschien verleiding en druk van de welvaart, van het moderne leven, dat hij ons dat waardig acht. Het is dus niet vreemd, want de voorbeelden van de gemeente Thessalonica, die kunnen zij net als in de landen waar vervolging heerst, waar mensen vervolgd worden, werkelijk vervolgd en verdrukt worden. Maar we hebben gezien dat kan ook in een welvarend land, waar vrijheid is, waar vrede is om samen te komen. En toch voel je dat. En dan zegt Paulus, het is Gods rechtvaardig oordeel dat hij ons waard acht om tegen de trend van de wereld in, tegen de verdrukking en de verleiding van de duivel in, toch dat evangelie te horen. Dat gaat samen op, dat is de praktijk van het geloof. Dat is een rechtvaardige blijk van Gods oordeel. Paulus schrijft in andere teksten, bijvoorbeeld Colossenzen 1 vers 11. Terwijl u met alle kracht bekrachtigd wordt, overeenkomstig de sterkte van zijn heerlijkheid, om met blijdschap in alles te volharden en geduld te oefenen. Filippenzen 1 vers 27 en 28. Alleen wandel in het evangelie van Christus waardig. Opdat ik of ik nu kom, of dat ik u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen dat u vaststaat in één geest. En dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is het duidelijk een teken van verderf. Maar voor u is het een teken van zekerheid, van zaligheid. En dat van God uit. Voor u, als je zo door het geloof getrokken wordt en zo mag gaan geloven, is het een teken van zaligheid, een teken van Gods rechtvaardig oordeel. Hij acht u het waardig om zo tot geloof te komen. En daarvoor kan Paulus danken. En daarvoor kan ik ook danken. En ik weet zeker dat uw dominee, uw predikant daar ook voor kan danken. Dat zondag aan zondag de prediking van het woord voortgang mag hebben, ook onder u. En dat al die dingen die er waren de afgelopen tijd, tot aan de Pasen, tot aan de opstandingsdag toe, dat dat doorgang mocht vinden, ook onder u. Daarom dankt Paulus voor de gemeente Thessalonica. Daarom dank ik voor alle gemeenten dat God zijn gemeenten, zijn kerk vergadert en beschermt en vermeerdert. Maar als u dat nou niet deed, dat rechtvaardig oordeel, dat heeft wel een andere zijde. Als je nou die roepstem hoorde, maar je gaf er inderdaad geen gehoor aan. Je liet je mee verleiden. Die druk, die verdrukking, daar was je niet tegen bestand. Je ging maar niet naar catechisatie. U hoorde maar niet naar die oproep. Er is een bijbekering, er is een samenkomst van de gemeente. Jij luisterde maar meer naar je vrienden en je vriendinnen en je liet het ook maar afweten. Ja, dan is dat rechtvaardig oordeel niet een welbehagen van Gods goedheid, maar dan is het een waarschuwing. En als we die waarschuwing niet ter harte nemen, dan is het een ernstige waarschuwing. Dan is het een bestraffing. Dat is uw en jouw en mijn verantwoordelijkheid. Want ten tweede noemt Paulus van dat rechtvaardig oordeel wel, naast dat het een teken is dat God het waardig acht om u zo te roepen, als je niet gehoor geeft aan dat evangelie, aan die verdrukking teweeg brengen, daar zal God het vergelden, straffen. Wanneer hij met een vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en dat legt hij uit, over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dus dan gaat het niet over mensen die God niet kennen, nooit van hem gehoord, maar die het evangelie van Christus niet gehoorzaam zijn. Wel hebben gehoord, God achtte het als het ware wel waardig, je mocht het evangelie horen, maar je hebt het in de wind geslagen. Ja, dan komt een eeuwig verderf. Dan is er geen reden om te danken, maar om te bidden tot God, Heere, bekeer mij. Geef ook mij geloof, dat ik wel door die verdrukking en vervolging heen kan gaan, dat ik wel aan u vast mag houden. Als je je laat leiden, laat verleiden. Als je je geweten, luistert naar je geweten, niet wat God tegen je zegt, maar als je naar je eigen geweten luistert, naar je eigen zin en mening, dan zullen straf en eeuwig verderf het einde zijn van ons leven. Dan zullen wij niet zien als de Heer Jezus wederkomt in zijn heerlijkheid, in zijn glorie, in zijn majesteit. Zie je dat het een ernstig gevolg met zich meebrengt, als je niet door die verdrukking en vervolging heen gaat, maar dat je je erdoor mee laat slepen, erdoor af laat haken. Vuur en wraak. Het wijst op eeuwig verderf. Het wijst op toorn. Toch klinkt het evangelie vanavond. Het evangelie wat God ons waard acht. Ontkom aan die toorn en die wraak van God. Ontkom aan dat eeuwig verderf door je te voegen naar die roeping die God ons waardig acht. Een rechtvaardig oordeel. Ja, toch, ook in dat oordeel dat Jezus komt om te oordelen de levenden en de doden, daar klinkt toch ten diepste het welbehagen van zijn goedheid. Want wat zal God doen met degene die door die verdrukking heen gegaan zijn? Die zullen niet in het verderf eindigen, maar die mogen hem ontvangen. Die mogen verheerlijkt worden met hem. Als de Heer Jezus wederkomt en je bent nu misschien door pijn en moeite toch aan hem vast blijven houden, dan zal hij komen om te oordelen. Dan heeft hij het al u waardig geacht om dat evangelie te horen. En wat zal hij dan zeggen als hij wederkomt? Op de dag dat hij verheerlijkt wordt, dan wordt hij verheerlijkt in zijn heiligen, in de gelovigen. Dan wordt hij bewonderd. Dan verwacht je hem met verbazing, met verwondering. Dan mag je altijd bij hem zijn. Een rechtvaardig oordeel. Een rechtvaardig oordeel. Nu in dit leven wil God al verlichting geven. Verlichting in de verdrukking. Verlichting in misschien wel een zware strijd, dat je er steeds tegenin moet strijden. Tegen alles wat op je afkomt. Tegen alle verleidingen. In die strijd geeft God nu al verlichting. Maar met zijn rechtvaardig oordeel, als die wederkomt, geeft hij volkomen heerlijkheid. Verlichting. Je mag ook lezen rust. Als je hart soms onrustig is. Als je soms in verwarring bent. Hij wil verlichting geven, nu al. Hij wil rust geven. En dan denk ik aan een tekst. Zo blijft er dan een rust over voor het volk van God. Het welbehagen van zijn goedheid. Door de strijd heen geeft hij al verlichting. En als de strijd gestreden is, als hij wederkomt, of als hij u of jou roept om bij hem te zijn, dan is er rust voor het volk van God. Hoe moeten wij daarin staan in de tijd waarin wij leven? Volhardend. Gods welbehagen van zijn goedheid, dat is dat hij ons geroepen heeft, dat hij ons blijft roepen, dat hij acht ons dat waardig. Dat hij rechtvaardig oordeelt. Hij doet geen onrecht als ze door de verdrukking heen gaat. Want uiteindelijk zal hij uit die verdrukking verlossen. En wat is zijn welbehagen van zijn goedheid? Dat wij zullen volharden. Het welbehagen van zijn goedheid, het werk van het geloof. Dat we zullen volharden. En het staat hier eigenlijk anders, dat hij in ons dat werk van geloof volbrengt. Met kracht volbrengt. Wanneer Jezus wedergekomen zal zijn, om op die dag verheerlijkt te worden, zal hij in de heiligen bewonderd worden. En hij zal tot die tijd in ons dat werk van het geloof volbrengen. Daar bidden wij om. Dat heb je nodig. Bidden in de gemeente. Heere, wil u dat werk van het geloof in mij volbrengen? Wilt u dat zelf vasthouden, zoals u tegen Petrus gezegd hebt? Ik heb voor u gebeden, Petrus, dat uw geloof niet ophouden. Dat is het werk van geloof. Er staat niet de werken van het geloof. Het gaat niet om de goede werken vanuit het geloof, die zijn er ook. Maar het gaat om de kern van het geloof, om het wezen van het geloof, het werk van het geloof. Je zou ook mogen vertalen misschien de vrucht van het geloof. En dan moet je denken aan dat beeld, de Heer Jezus de wijnstok en wij de wijnranken. God zorgt dat uit de Heer Jezus, uit die wijnstok, de ranken mogen groeien. Dat is de vrucht uit die wijnstok. Dat is de kracht van het geloof. De kracht van zijn Heilige Geest. De kracht van het bloed van de Heer Jezus Christus. De kracht van het bloed van de Heer Jezus. Ja, dat is tot vergeving van zonde. Tot reiniging van al het vuil van onze zonde. Maar de kracht van Jezus' bloed ligt ook in zijn opstanding. Hij is opgestaan en hij leeft. En de kracht van Christus' bloed is ook dat nieuwe leven. En wij bidden of dat God dat wil volbrengen in ons. Dat werk van geloof met kracht in ons wil volbrengen. Ja, dan ga je verlangen. Dan ga je verlangen om dicht bij de Heer Jezus te zijn. Maria, die verlangde om aan de voeten van de Heer Jezus te zijn. De discipelen en de vrouwen om de Heer Jezus weer te zien, daar in Galilea. Ze zijn erheen gegaan om hem te ontmoeten, om bij hem te zijn. En toen dat niet meer kon, ze zijn naar Jeruzalem gegaan om te verwachten de kracht van zijn geest. Ze hebben gebeden om de Heilige Geest. Ben je daar ook naar gaan verlangen? Bid je daar ook om, Heere, wil dat werk van geloof in mij met kracht werken? Verlang je ook de uitstorting van de Heilige Geest voor het eerst, maar ook steeds weer opnieuw in je leven? Dat je geloof met buitengewone kracht mag groeien, met die kracht van de Heilige Geest, anders lukt het niet tegen de verdrukkingen, tegen de vervolging, tegen de weerstand in. Is het geloof werkzaam in je leven? Acht je God ook zijn liefde waardig? Als God ons dat evangelie waardig acht, vindt dan ook dat werk van geloof in ons plaats, dat wij dan met de psalmdichter mogen zingen: Heere, dan zal ik u ook al mijn liefde waard achten. Waardig schatten, dat is hetzelfde als waardig achten. In tijden van nood en pijn, ik wil gedurig bij u zijn, ik wil dat werk van geloof in mij van u ontvangen, daar bid ik om. Om dan u ook waard te achten, de grootste liefde, meer dan alles wat de wereld mij kan bieden, meer dan wat vrienden of vriendinnen mij misschien voorhouden, meer dan wat de duivel ons voorhoudt, de macht van de wereld. Want wat is het doel van dat werk van het geloof? Wat is het doel van Gods welbehagen? Dat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt. Dat is genade. Geloof is genade, overeenkomstig de genade. Maar dat het leven van u, van jou, van mij zo mag worden en zo mag zijn en zo mag blijven, dat de naam van onze Heer Jezus Christus in ons verheerlijkt wordt, totdat hij komt. Wij danken God dat hij uit genade niet alleen de gemeente Thessalonica, maar al zijn gemeenten waardig acht om dat evangelie te ontvangen. En wij bidden of dat hij dat werk in de kerk, in de gemeente wil bevestigen, wil bekrachtigen, zodat wij meer en meer gaan uitzien naar zijn geest, naar zijn wederkomst. Als de Heere zegt, ik acht u dat evangelie waardig, dat wij dan mogen zeggen, dan zal ik u, Heere, al mijn liefde waardig achten. Amen. Wij gaan daar nu nog niet van zingen, die psalm die ik aanhaalde. We zingen eerst psalm 11, vers 3 en het halve vierde vers. Daar gaat het over dat wonder, dat rechtvaardige oordeel van God door de verdrukking heen. Gods rechtvaardig oordeel. Ja, de alwijze God in het derde vers beproeft wel eens de oprechten. Maar die het kwaad bemint, blijft steeds gehaat. God heeft alreeds de boze straf gezworen. En voor de gelovigen, Gods welbehagen, rechtvaardigen is de Heere in al zijn handelen. Rechtvaardig is de Heere in al zijn handelen. Hij vindt welbehagen in het recht. Hij slaat gunstig, genadig, het oog op de vromen, op de gelovige wandel. We zingen het in psalm 11, vers 3 en 4, een wat moeilijkere wijs. Het vierde vers is een half vers, maar het gaat ons ook om de woorden en de organist begeleidt ons daar wel in. 11, vers 3 en 4. gemeente, laten we samen de Heere danken en ook voorbeden doen. Heere, wij danken u voor uw grote goedheid, het welbehagen van u, wat u wil dat wij doen zullen, wat u ook in ons wil werken, want van onszelf zijn we verloren. In onszelf is geen kracht om te geloven. Wedergeboorte is iets niet van onszelf, maar wat u doet, de God van het leven. En toch roept u ons. U acht ons die roeping waardig. En u wil dan ook een antwoord van ons. U wil dat wij u ook al onze liefde waardig schatten. Dat wij u lief hebben boven alles en boven iedereen. En Heere, wat een wonder van genade dat u met die roep van het evangelie van het Koninkrijk van God ook verzoening van onze zonden doet. Door het bloed van de Heere Jezus Christus, die wist en weet wat het lijden is. Die zelfs de toorn en de wraak van u over de zonde gedragen hebt, zoals we aan het begin van de dienst hebben gezongen. Zo heeft u dat door Paulus aan de gemeente van Thessalonica laten verkondigen. Zo heeft u het ons vanavond ook laten verkondigen. Het is een rechtvaardig oordeel. Degene die het evangelie niet gehoorzaam zijn, die gaan verloren omdat ze niet geloofd hebben. Maar degene die geloven in u, de Heer Jezus Christus, die verlicht u uit het lijden. Die verlost u uit de zonde. Daar werkt u het geloof met kracht van uw geest. Als ze op u blijven zien. En dat was ook de opwekking, de voorbeden, ook vanavond. Dat wij op u zullen blijven zien. Dan kan het door verdrukking, vervolging of misschien in onze situatie veel meer verleiding heen gaan. Dan komt er ook in ons jonge leven zoveel op ons af. Dan trekt er ook zoveel aan ons. Het verdrukt ons soms. Het brengt ons soms in gewetensnood. Geef Heere dat wij daarnaar uw stem zullen horen. En dat wij op u vertrouwen. Ons overgeven aan u. En ons niet laten misleiden. Want u zal wederkomen, Heere Jezus. U zal oordelen. Dat vlammend vuur, dat is de werkelijkheid die zal komen. Heere, bewaar ons daarvoor. Verlos ons daarvoor. En geef ons uw genade. Geef ons uw welbehagen, uw goedheid. U biedt het ons ook vanavond weer aan. Wat een wonder van uw genade. En dan gaat u daarmee door. Niet alleen in een tijd in de kerk als er zoveel te doen is. Maar ook in de tijd in de kerk als we alleen de zondagse diensten hebben. En toch ook dagelijks het woord in onze huizen. Ook dagelijks het woord op onze kamer. Geef Heere dat wij uw woord zullen lezen. En zullen bidden om uw Heilige Geest. Als we jong zijn. Maar ook als we volwassen zijn geworden. Ook als we oud zijn geworden om daarin te volharden. Heere, dan is het gebed. Werk die kracht. Werk dat geloof met kracht in ons hart. Wil ook voor ons bidden dat ons geloof niet zal ophouden. Maak ook ons verlangend, zoals de discipelen en de vrouwen, om u te ontmoeten en om uw Heilige Geest te verlangen, te verwachten. Ga met ons in deze nieuw begonnen week, als de vakanties weer voorbij zijn, voor de leerlingen. Sterk hen in school, in hun opleiding, vervolgopleiding. Wees met ons in ons dagelijks werk. En als we niet buitenshuis ons werk hebben, zegen ons in onze bezigheden thuis, in de gezinnen of als we alleen zijn. Geef dat de gemeente een gezin om ons heen mag zijn. Geef dat we elkaar lief hebben en elkaar en daar ook in toenemen. Geef Heere uw zegen in ons leven. En bewaar ons voor de zonde. Ga met ons naar onze huizen. Wij bidden dat alles van u. En wij danken u voor uw genade, voor uw evangelie, om Jezus wil uit genade. Amen. We zingen tot slot wel die Psalm 73, vers 12. Ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn, verdrukking, vervolging, van welke aard dan ook. Dan zal ik u al mijn liefde waardig achten. Psalm 73, vers 12. Gemeente, geheen in vrede, draag met u de zegen van de Heer die wij in zijn naam u en jou mee mogen geven. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.